bij aflevering 9 van het elftal van de week. En we hebben weer een 11 hele goede voetballers, waarvan er een paar oude bekenden zijn in het elftal staan. Maar voordat we beginnen, hoe gaat ie?
Goed, met mij gaat het goed. Ik bedoel, toch weer, denk ik, 3 kwartier jou weer heel mooi geïnformeerd. Hè?
Zeker.
Dat is wel leuk, hè? Dit soort dingen kan laten zien, altijd die beelden kan laten zien. Hè? Als we voor de podcast gaan maken, als je toch een speler moet benoemen waar je het meest van onder de indruk was van deze beelden.
Van deze beelden?
Ja.
Jeetje zeg, hé. Op middenveld. Je wil ook gelijk ook de naam doen? Gaan we een spoiler eruit gooien gelijk?
Of gooi één spoiler eruit.
Oscar Valentin. Van
Oscar Valentin.
Ja.
Nou ja, goed, als mensen mij op Twitter volgen, dan heb je het hele elftal al.
Daarom.
Nou ja, Oscar Valentin, ik wist dat je daarop zou komen, daar komen we zo meteen op. Maar nee, het is heel leuk. En heb ik gisteren Feyenoord gekeken, want we zouden dit eigenlijk op dinsdag opnemen. En je hebt gelopen.
Ja, ik heb gelopen.
Hoe was dat?
Ja, prima. Ja, er zijn leukere dingen in het leven, maar.
Maar is het
gewoon. Je moet toch wat om.
Hoeveel kilometer heb je gelopen?
Ik heb gisteren 4,5 gedaan.
En hoe lang doe je dat ongeveer dan?
Een half uurtje.
Dat is netjes.
Dat is prima. Ja.
Dat is prima. Dus ik denk dat we kunnen gaan beginnen met elftal, hè?
Absoluut.
Een aantal mooie namen weer gemaakt, hè? Weer ingezet. En een aantal bekenden, wat je zei. Maar ook altijd leuk om weer nieuwe mensen te bespreken.
Ja, inderdaad. En laten we gewoon beginnen bij het begin met de keeper. En dat is Marco Silvestri van Udinese.
Ja, ja, kijk, ik vind het wel leuk, hè, want je weet het, als je een beetje deze podcast luistert en ja, jij kent mij. Ik hou eigenlijk altijd van keepers die punten pakken en keepers die een resultaat pakken voor een ploeg. En dat deed deze Silvestri. Als je gaat kijken, 1-0 overwinning van Udinese op Milan. De eerste overwinning van Udinese dit seizoen.
Ja.
Terwijl Marco Silvestri wel voor de 4e keer de 0 heeft gehouden. Dat is ook wel een bijzondere statistiek natuurlijk. Hè?
Absoluut.
Dat zegt dat deze keeper wel de 0 kan houden. Alleen ja, dat het scoren toch wel lastig gaat. Hè? Als je 4 keer niet weet te scoren dit seizoen. Terwijl je keeper zijn 4 keer de 0 houdt. Maar dit keer is het wel gelukt. 1-0 gewonnen bij Milan. Hele belangrijke overwinning. Staan daardoor boven de streep. En voorlopig is alleen. Er zijn toch best wel veel ploegen geweest die dit seizoen trouwens. Of afgelopen weekend. De eerste overwinning pakte van het seizoen. In de top 5 competities. Sheffield United bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mainz. Die won van Leipzig.
Ja.
Nu Udinese. En er zijn nog maar 2 clubs die dat nog niet gelukt is. Dat is Almeria en dat is Lyon. Die 2 clubs is dan nog niet gelukt om dit seizoen te winnen. En Udinese is eindelijk van die hatelijke 0 af. En ik vind dat deze keeper met een aantal belangrijke reddingen. Zeker ook einde van de wedstrijd. Pakt hij 2 hele goede ballen.
Mm.
En dan voorkwam hij eigenlijk dat Milan nog op 1-1 kwam. En deze 3 punten zijn gouden punten natuurlijk.
Absoluut.
En niet verwacht natuurlijk tegen Milan uit. Op San Siro.
Nee, dat denk ik niet. Nee, dat ze daarvan uit te gaan waren.
Maar dat zijn wel de lekkerste altijd, hè? Dat zijn
bonuspunten, hè, zijn dat.
Zijn bonuspunten. En deze overwinning is natuurlijk heel lekker voor ze. Ja. Dat is ook wel mooi, want Udinese is natuurlijk gewoon een prachtige club. En waar natuurlijk Lorenzo Luca nu speelt, hè? Vorig seizoen vuurt aan Ajax, ja, zeker. Die scoorde vorige week zelfs een doelpunt. Die is er nu naar Udinese gegaan. En die zijn voor Udinese 3 hele belangrijke punten. En wie weet... zal het voor zelfvertrouwen gaan zorgen natuurlijk. Als je met 1-0 wint bij Milan. Die gisteren trouwens de 2 van Paris won.
Dat wel inderdaad. Die hebben zich ook nog herpakt.
Zeker.
Wat ook wel mocht. Goed. Keeper die punten pakt. Maar dat niet alleen in deze wedstrijd doet. Maar eigenlijk het hele seizoen al.
Want ja, als jij 4 keer de 0 houdt. In de wedstrijd.
Al 7 keer gelijk gespeeld. Hè, dit seizoen.
Zeker, maar 4 keer de 0.
Ja.
Waarvan gewoon 3 keer niet gewonnen. Dat is eigenlijk ook wel bijzonder.
Ik word wel een beetje in de steek gelaten voel je dan.
Hij doet wat hij moet doen. En ook in deze wedstrijd heeft hij weer gedaan wat hij moet doen. En dat is puntenpak.
Ja, inderdaad. Ik denk dat we dan gewoon doorgunnen naar de verdediging. En dan beginnen we met iemand die heel veel kritiek gehad heeft, maar eigenlijk gewoon best wel goed kan voetballen. En dat is Harry Maguire.
Ja, die heeft... Ja, je zou zeggen, dat is eigenlijk gewoon het pispaaltje van de klas, hè? Ja. Dat is de pispaaltje van de klas. En dat was Harry Maguire ook.
Zeker, ja.
Alleen werd hij ook door andere scholen gepest. Dat is het hele punt, hè? Ja, hij werd eigenlijk door iedereen bijna gepest, hè? Als journalist, door weet ik veel wat.
Iedereen.
Roy Keane, als je dat nog herinnert, allemaal dingen over Maguire heeft gezegd.
Ja.
Ja, hij heeft natuurlijk ook fouten gemaakt. En hij heeft ook wel lompe dingen gedaan. En alleen, zo slecht als Harry Maguire is, dat is hij natuurlijk niet. Want hij was natuurlijk bij Leicester City heel goed. Hij was op het WK in 2018 heel goed.
Het EK.
Hij was op het EK goed. Hij was op het WK eigenlijk ook goed. Hij is bij Engeland bijna altijd goed.
Ja.
En Harry Maguire is in een fase waarin bij United heel moeilijk gaat. Is hij eigenlijk een van de weinigen die zijn hoofd boven water houdt. Was heel goed tegen Sheffield United. Maakte de winnende tegen Kopenhagen. En ook in deze wedstrijd was Harry Maguire eigenlijk de beste man bij United. Niet alleen met het weghalen van ballen achterin, maar vooral ook in balbezit. En in hoeverre zou je misschien bij hem verwachten hoe goed hij zijn balbezit. Maar hij is oprecht goed in balbezit. Zijn passing tussen de linies vooruit. Probeerde het elftal aan het voetballen te krijgen. Want het ging lastig. Hè? United kwam eigenlijk niet tot voetballen, nauwelijks tot voetballen. Maar Harry Maguire, als er een beetje voetbal in zat, dan kwam het vaak van Harry Maguire. Die met een paas tussen de linies en een paas vooruit. In ieder geval ervoor zorgde dat United het middenveld overkwam. Dat heel veel mee werd gedaan, nee.
Nee, klopt.
Maar
nee.
Het was wel dat Harry Maguire degene was die dat, in ieder geval die initiatieven toonde. In ieder geval toonde dat hij die initiatief wel wilde om United aan het voetballen te krijgen. En ik vond hem in balbezit een goede indruk maken. Ik vond hem zonder bal eigenlijk ook goed. En ja, ik vind dat het altijd wel lacherig over Maguire wordt gedaan. Maar ja, zo slecht als iedereen denkt dat hij is, dat is Harry Maguire natuurlijk niet. Want Harry Maguire is echt een goede verdediger. Want dat heeft hij gewoon laten zien. Hij heeft bij Engeland laten zien dat het gewoon echt een goede verdediger kan zijn. Alleen ja, bij United heb je ook als voetballer een probleem. Want laten we heel eerlijk zijn, hoeveel spelers bij United zijn de afgelopen jaren beter geworden?
Nou, het zijn er niet veel.
Wie is er bij United? Sancho was bij Dortmund waanzinnig.
Ja.
Ja, bij mensen is helemaal niets meer van over van Jadon Sancho. Er is echt helemaal niets meer van Jadon Sancho over. Nee. Ik denk oprecht dat je waarschijnlijk één seconde nog getwijfeld hebt wie is Jadon Sancho. Dat zou me niet eens verbazen. Want hij is maar helemaal uit beeld, Jadon Sancho.
Die is helemaal weg. Ja, die is echt helemaal weg.
Maar ook Rashford heeft periodes gehad, hè. En ook nu weer, hè. De periode vorig jaar die opstond. Maar ook nu weer.
Ja, zakt helemaal weg.
Ook weggezakt. Dus ja, als je bij Manchester United speelt. Ja, dan zak je als voetballer. Ik bedoel, Pogba was bij Juventus top. Echt top. Bij United helemaal weggezakt. Dus ja, je moet drie keer nadenken. Als je bij United zit, ja, dat is wel een patroon. Hè? Als je als voetballer bij United zit, dan is het niet een succes gebleken voor je carrière. Er zijn weinig spelers die ik me kan herinneren de afgelopen jaren die door United een kickstart hebben gehad in hun carrière.
Højlund bijvoorbeeld ook. Dit is nog niet wat ze ervan verwacht hadden.
Hij heeft mondjesmaat goede wedstrijden gespeeld. Alleen, ja, hij komt ook in een elftal terecht. Ja, waarin hij weinig aanvoer krijgt. Waarin hij weinig betrokken wordt. Ja, dat is ook lastig voor hem. Maar alleen als Harry Maguire bij Engeland is gewoon een hele totaal andere Harry Maguire. Had Harry Maguire bij Manchester City neergezet van het begin. Dat was een totaal andere Harry Maguire geweest. Want denk je dat John Stones geen zwaktes heeft bij City?
Tuurlijk wel.
John Stones heeft ook zijn zwaktes. Alleen die wordt zo in zijn kracht gespeeld. En die wordt zo beter gemaakt. Guardiola maakt spelers beter. En Harry Maguire laat nu toch wel zien de afgelopen weken. Dat hij gewoon heel belangrijk is voor United. En dat hij oprecht het gewoon echt heel goed doet. En dat vind ik eigenlijk wel mooi om te zien. En ik vind dat hij wel ook nu wel de complimenten mag krijgen.
Absoluut. Ja, absoluut. Dat mag ook wel een keer. Ik bedoel, wat we net al zeiden, als je ziet wat een enorme bagger die over zich heen gekregen heeft de laatste jaren.
En
die
ook natuurlijk ook terecht, hè, want hij heeft genoeg fouten gemaakt. Hè.
Tuurlijk.
Hij heeft genoeg momenten gehad dat je echt dacht, dit kan eigenlijk niet. Weet je, een professionele voetballer kan niet. Alleen, Ik vind het toch wel bijzonder hoe hij dan bij Engeland eigenlijk vaak heel goed is. En eigenlijk vaak uitblinkt. En dan bij United is het vaak zo. En als je dan gaat kijken naar andere spelers van United. Ja, het is niet zo dat andere spelers bij United wel opeens allemaal beter worden. En dat spelers van United die bij United spelen wel een kickstart krijgen. Ja, ik kan me niet herinneren dat er iemand bij United dat het goed geweest is voor hun carrière.
Nee.
Het is heel lang geleden dat gebeurd is natuurlijk.
Klopt. Ja.
Dus ja, dat is wel lastig natuurlijk.
Klopt. Ja. Ja, nee, dat is het ook. En het is ja, lastig ook waar dat nou precies in zit. Want ja, is het de cultuur die je hangt? Wat, ja.
Nou, kijk, de laatste keer dat United goed voetbal liet zien. Als je het echt over een lange periode goed voetbal. Dan kom je uit op Ferguson.
Ja.
Als je het echt hebt over gewoon een hele lange periode goed voetbal. Dan kom je uit bij de periode Ferguson.
Ja.
Ja, en zo niet gek dat daarna...
Maar die heeft 30 jaar gezeten, die man. Dus dan is het natuurlijk ook niet zo heel gek dat er ineens een hele verandering is in zo'n club.
Alleen het is nog niet gelukt na 10 jaar.
Nee, om het op te vangen.
Om het zo in die zin op te vangen. En ja, als je nu Ten Hag ontslaat.
Ja, dan begin je weer opnieuw. Dus...
Wie ga je aanstellen? Wie gaat ervoor zorgen dat United wel opeens een echte plan heeft gevonden voor Ferguson? Dat is lastig. Ja. En ja, het zag er eigenlijk gewoon weer niet uit. United speelde weer dramatisch. Er zat helemaal geen opbouw bij United. Geen aanvalsspel. Ze winnen dan in de slotfase door een knal van Bruno Fernandes. Alleen ja, het is wel armoedig als je ziet hoe United speelt. En als je ziet hoe een ploeg als Girona bijvoorbeeld laat gewoon beter voetbal zien. En heeft gewoon een duidelijker idee en duidelijker plan dan Manchester United. Ja, dat is wel bijzonder.
Absoluut.
Dus ja, dat is wat het is. Hè? En,
is
alleen
is.
Wel mooi voor Harry Maguire dat hij in ieder geval nu toch wat meer lovende woorden krijgt dan kritiek.
Absoluut.
Dat verdient die jongen wel.
Dat verdient hij zeker. En, het is te hopen voor hem dat de rest van het elftal een beetje mee gaat doen in die vorm.
We spelen vanavond, hè?
Ja.
Dus wie weet wordt het vanavond opeens een... Ja, geweldige wedstrijd van United. Hè? Moet ook wel, hè, trouwens. Want die staan heel slecht voor in de Champions League. Dus die moeten een overwinning hebben ze nodig.
Die moeten inderdaad, ja.
Tegen Kopenhagen.
Ja. Ja, het is iets om in de gaten te houden. Hoe het bij United verder gaat. Dit seizoen. Dan gaan we naar de volgende verdediger. En dat is een landgenoot. Dat is Sam Beukema van Bologna.
Sammetje. Ja, Sam. Ja. Ik moet heel erg zeggen dat ik hem bij AZ nooit heb zien spelen. Ik heb hem wel zien spelen. Alleen toen speelde hij vaak tegen Brobbey. En daar had hij ontzettende moeite mee. Met Brobbey. Mm-hmm. Alleen ja, nu bij Bologna. Transfer gemaakt naar Bologna. De nummer 6 van de Serie A. Inmiddels.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen, hij maakt een hele goede indruk. En hij maakt in grote wedstrijden heeft hij het. Bijvoorbeeld tegen Juventus deed hij het goed. En nu ook tegen Lazio achterin. Ja, vond ik hem heel goed. En ik heb jou natuurlijk de beelden laten zien.
Ja.
En toen viel wel op dat hij toch wel iemand is die graag de bal wil hebben. Weet je, van de Nederlandse school. Hè. Je ziet wel aan hem dat het wel echt een Nederlandse verdediger is.
Zeker, ja.
Wil graag in balbezit komen als je ook gaat kijken. Ik heb, ik heb het opgeschreven. Dus ik pak dat er even bij. Als ik het kan vinden. Ja, hier. Dat hij in de vijfde plaats staat van het totaal aantal gegeven paasjes in de Serie A. Van alle spelers in de Serie A, top 5. En hij staat op de tweede plaats als het gaat om totale paasjes geven van alle Serie A verdedigers. Er is maar eentje die meer paasjes heeft gegeven. Die staat ook gelijk helemaal bovenaan. Dat is Fikayo Tomori.
Ja.
En als je gaat kijken in deze wedstrijd. Verstuurde 86 paasjes. Waarvan 80 aangekomen. En ook heel erg veel paasjes vooruit. Hè. Tussen de linies. Kalm vooruit. En proberen het elftal aan het voetballen te krijgen. En ja, hij is wel een hele belangrijke speler geworden achterin. En ook zeker in balbezit. Ja, je ziet ook wel dat ze hem de bal durven aan te spelen. En hem wel die vertrouwen geven. Want als je in de top 5 staat van alle spelers die paas hebben gegeven in de Serie A. Dat zegt dan één dat hij graag in balbezit wil komen. Nou, dat was te zien. Want hij vraagt vaak om de bal. Als ze achterin de bal hebben, dan wil hij graag de bal in zijn voeten hebben. Maar ze vertrouwen hem ook de bal toe. En dat is ook wel terecht. Want je ziet als hij in balbezit is. Inderdaad, hij vooruit speelt tussen de linies. Strak inspelen. En probeert Bologna aan het voetballen te krijgen. En dat viel me eigenlijk vaker op. Want ik heb hem wel eerder bekeken. En toen viel me in heel veel wedstrijden op dat hij inderdaad in balbezit. Ja, graag de bal wil hebben. En ook graag de elftal aan het voetballen wil krijgen. En dat deed hij ook in deze wedstrijd tegen Lazio. En dat vond ik wel toch leuk om te zien. En als je ook de aantal paasstatistieken kijkt, zijn passing, qua passing, dan staat hij altijd vrij hoog qua gegeven paasjes en dat soort dingen. Dus ja, hij is op zijn plaats daar in Italië en hij kan eigenlijk een beetje als voetballende verdediger het spel vormgeven vanuit achteruit. Hè? En, ik heb jou die beelden laten zien en wat vond jij ervan?
Nou, het is een echt gewoon, dat zei ik wat van, het is een prototype Nederlandse verdediger is die. Beukema.
Ja.
Wil de bal hebben. Maar weet ook wat hij dan met de bal moet doen zodra hij hem krijgt. Want er zijn natuurlijk ook zat die willen hem wel hebben. Maar dan gebeurt er vrij weinig. En hij durft. Hè? Ik vond hem, bij AZ vond ik hem altijd een beetje geforceerd. En dat is hij langzaam kwijt aan het raken. Dus dat is voor hem ook heel goed.
Je ziet dat soort spelers. Hè? Zo'n stap maken naar de Serie A bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Heel veel spelers naar de Serie A gaan. Nederlanders die slagen in de Serie A.
Klopt, ja.
Koopmijners. Ja. Reinders.
De Roon ook in zijn rol natuurlijk.
Die is nog trouwens zesde. Qua alle gegeven paasjes. Dat is ook wel bijzonder. In die lijst. Maar Serie A is een heel mooi opstapje voor spelers. Hè?
Absoluut.
Wat dacht je van Per Schuurs?
Ja.
Die via Torino opeens in de belangstelling stond van Liverpool bijvoorbeeld. Dus ja, als je kiest voor de Serie A, dan is het toch wel een mooi opstapje. En ook niet voor Beukema, die is een gewaardeerde kracht achterin. Is een belangrijke speler geworden achterin. En
ja,
komt heel veel in balbezit. En dat is ook waar hij het fijnst bij voelt, hè, om veel aan de bal te komen.
Ja,
en klopt. Hij weet wat hij ermee moet doen. Dus dat is ook heel mooi. Hè? Dus je kan, wat je zei, aan de bal komen. Maar hij weet wat hij aan de bal moet doen. En hij weet dat hij aan de bal, wanneer de mogelijkheid toekomt, dat hij op zoek gaat naar medespelers tussen de linies. Ook als Zirkzee inzakte,
ja.
Die ook heel goed bezig is, hè? Ook weer een assist in deze wedstrijd, maar ook weer met verdedigend werken. Heb ik ook laten zien hoe die ook zonder bal, waar die vroeger misschien wat meer een luie spits was, zag je hem heel veel ook meters terugmaken en proberen ballen te veroveren. Maar als hij inzakt, wat hij natuurlijk graag doet, wat een van zijn kwaliteiten is, hè? Want Zirkzee is heel goed buiten de 16 qua spits. Dat inderdaad Beukema hem ook inspeelt. Als hij uitzakt en hij wil de bal, dan speelt hij hem ook in. En Beukema is gewoon daarin heel belangrijk achterin bij Bologna. Toch wel leuk om te zien dat twee Nederlanders het toch goed doen bij Bologna.
Absoluut, ja, absoluut. Dat is altijd leuk, altijd goed. En wie weet zit er nog potentie in voor bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Dat weet je natuurlijk nooit. Maar
ja, we hebben natuurlijk wel heel veel verdedigers. Dat is het,
ja, maar goed, Zirkzee natuurlijk is...
Ja, Zirkzee wel. Nee, aanvallen. Voor Zirkzee wel. Nee, kijk, Zirkzee, dat gaat, die zal ongetwijfeld de Nederlands auto. Voor Beukema is het een lastig geval natuurlijk.
Dat wordt altijd lastig, ja.
Want wij hebben zo ontzettend veel verdedigers.
Dat zeiden we natuurlijk net ook al. Want het is, we hebben er heel veel die heel goed kunnen voetballen. Maar eigenlijk misschien zijn het er wel te veel.
Het is wel dat Van de Ven is weggevallen.
Ja.
Maar ik denk dat hij dan wel eerder gaat kiezen dan voor misschien wel een Hato of zoiets. Of,
ja, dus lopen de, ik denk dat er anderen zijn die boven...
Ik denk dat Bologna, dat hij eerder kiest voor iemand dichter bij huis dan voor een verdediger van Bologna. Wat heeft bij Van der Ven natuurlijk ook hele lange tijd geduurd voordat hij erbij zat. Hè? Want
klopt.
Die zat bij Wolfsburg ook niet bij.
Nee.
Maar Sam Beukema moet het gewoon lekker bij Bologna laten zien. Blijven
lekker, zien. Lekker in de luwte, lekker doorvoetballen.
Hij staat 16 in de Serie A, dus hij heeft voorlopig doet hij het goed, hè, met zijn ploeg. En,
voorlopig gaat het
hij
prima.
Heeft een belangrijke aandeel, vind ik, in balbezit. En ook als je gewoon de statistieken bekijkt, dan zie je gewoon inderdaad dat hij gewoon heel veel groen kleurt qua balbezit. Ja,
ja.
Hij wil gewoon aan de bal komen. En, je ziet het ook, want hij vraagt heel vaak de bal. Dus dat is waarmee het meest comfortabel voelt in balbezit.
Absoluut, absoluut. Gaan we naar de laatste van de drie verdedigers. En daarvoor gaan we naar Duitsland. Uit mijn hoofd nog steeds de koploper. En dat
klopt.
Is dat is Alejandro Grimaldo van Leverkusen.
Ja. Koploper. En ik denk dat ze tot het einde gaan meedoen. Het elftal zit zo goed in elkaar. Ik bedoel, je komt 2-0 voor, het wordt 2-2. Maar dan blijven ze toch zo rustig en dan halen ze toch die wedstrijd weer over de streep. En laten wel zien dat ze moeilijke wedstrijden kunnen winnen. Wolfsburg, moeilijke wedstrijd over de streep getrokken. Hoffenheim, moeilijke wedstrijd. Want het zijn gewoon twee moeilijke uitwedstrijden. Wolfsburg en Hoffenheim zijn gewoon twee hele moeilijke uitwedstrijden. En als je 2-0 voorkomt en het wordt 2-2. Dat is niet lekker uit bij Hoffenheim.
Zeker niet. Nee.
Maar dan trekken ze het toch weer over de streep. De matchwinner was tegen Wolfsburg was Alejandro Grimaldo. De matchwinner tegen Hoffenheim was Alejandro Grimaldo. hij was bij Wolfsburg, bij Benfica linksback.
Klopt.
Linker wingback. Alleen ja, als je ziet hoe Grimaldo en Frimpong spelen, dat zijn eigenlijk gewoon halve buitenspelers.
Klopt, ja.
Hoe vaak die voorin komen, hoe vaak die in de rond de 16 komen, dat is krankzinnig. Dat is, als je ziet, en dan met Wiertz en Hofman als dubbele 10. Ja, dat elftal is zo goed. Zit zo goed in elkaar. Er zit zoveel bemanning rond de 16 in de aanval, dat het gewoon heel moeilijk is voor tegenstanders om dat te verdedigen. En ja, dan is het Grimaldo die twee hele mooie goals maakt. Hè? Gewoon twee hele beerste, goed afgemaakte doelpunten. En hij heeft natuurlijk gewoon een hele goede trap. Hè?
Mm.
Als je ook gaat zien, bij vrije trappen. Hè? Hij neemt de vrije trappen. Schiet er ook
vrij aardig binnen.
Hij schiet er bij vrije trappen ook ze vrij aardig binnen. Het is gewoon een hele goede speler die perfect past bij Leverkusen. Gewoon echt een perfecte aankoop geweest.
Mm.
Want
volgens mij wel, ja.
Als je gaat kijken, hè, want met Frimpong heb je zo'n aanvallend type speler. Hè?
Ja.
Dan heb je Grimaldo aan de linkerkant met wingbacks. Dat is wel ontzettend veel overload en ontzettend veel problemen is dat voor verdedigers. Om dat soort type spelers te hebben met zoveel drive en zoveel aanvallende impulsen. Je ziet hoe belangrijk die twee zijn met goals, assists, aanvallende bijdragen. Dat ze echt op hele, hele bijzondere cijfers gaan eindigen, die twee wingbacks. Ja. Hij heeft nu al 7 goals in alle competities, deze Grimaldo. Ja, die gaat straks op 15 eindigen. 16, ja. 15 goals. 16, ja, minimaal 15 goals, denk ik.
Die kant gaat het wel op, ja.
Die kant gaat het op. En, het is wel leuk, bijzonder om te zien. Ik vond het ook een hele sterke aankomst, want Grimaldo was bij Fika al echt heel goed. En is alleen maar nog beter, omdat hij ook nu als wingback wordt gebruikt en nog meer in zijn kracht wordt neergezet. En het elftal klopt gewoon volledig. En dat vind ik heel mooi om te zien. Het elftal klopt zo erg. Het is gewoon heel moeilijk om dit Leverkusen te verslaan. Want ze zijn ook mentaal heel sterk. Dus als ze een tegenslag krijgen, kunnen ze er wel weer bovenop komen. En kunnen ze alsnog weer die wedstrijd winnen met 3-2. Want ja, ze winnen die wedstrijd wel gewoon weer met 3-2, weet je wel. En dat is heel leuk om te zien. En weer, ze blijven koplopen. En Bayern München moeten wel elke keer achteraan blijven gaan. Hè? Bayern mag geen punten laten liggen.
Nee.
Want vorig jaar stond Dortmund eerst op een gegeven moment, omdat Bayern zoveel punten liet liggen. Maar nu laat Bayern eigenlijk bijna geen punten liggen. Maar staat nog steeds niet bovenaan. Ze hebben 4 punten laten liggen. Alleen ja, je hebt 1 ploeg die er maar 2 heeft laten liggen. En die wedstrijd er wel blijft winnen, blijft winnen, blijft winnen. Het enige puntverlies die ze hebben geleden was uit bij Bayern München. En de rest blijven ze wel winnen. En dat is wel indrukwekkend van dit Leverkusen. En natuurlijk zo vaak gaat over Xabi Alonso. Ja, dat is de trainer die je moet hebben als club zijn. Wil je echt op zoek naar een trainer die je wil hebben, dan moet je op jacht naar Xabi Alonso.
Ja.
Want dat is de toekomstige toptrainer. Die bezig is naast de laatste maanden. Want dat kan niet anders. Ik kan me niet voorstellen dat het Leverkusen nog lukt om hem na dit seizoen te behouden.
Nee.
Dus het is de vraag, ja, wordt het Liverpool? Wordt het Real Madrid?
Ja.
Of wordt het misschien een andere club? Ja, dat is afwachten.
Maar waarschijnlijk Real Madrid toch? Ik bedoel,
ik zou als ik Real Madrid was, echt als de gierende banden naar Leverkusen rijden en die trainer binnenhalen voor volgend jaar.
Ja.
Want het is gewoon, je gaat wat beleven straks met dat materiaal van Real Madrid en in combinatie met Xabi Alonso.
Mm.
Dat gaat echt indrukwekkend zijn.
Ja. Ja. Maar ja, dat is iets om voor de toekomst. Om,
Leverkusen zit gewoon echt heel goed in elkaar. En
absoluut.
Ik zou nog wel heen willen dit jaar nog, of dit jaar gewoon dit seizoen nog naar Leverkusen. Dus 1,5 uur rijden. Dus in principe is dat op zich nog wel gewoon te doen.
Ver is het niet.
Zeker als je ook wat meer naar het zuiden van Nederland woont, dan is het zelfs nog minder.
Ja, voor jou is het anderhalf, voor mij is het iets meer, maar...
Ja, is iets meer, ja. Iets meer naar het oosten.
Oost-zuiden
iets meer naar het oosten, nou, dan is dat iets makkelijker. Maar ja, voor jou, hoeveel zou het voor jou zijn?
3 uurtjes, denk ik.
3 uur, ja. Ja, zeg ook nog wat te doen, toch?
Ja.
Kan zeker. Erger.
Kan voor aanzienlijk erger.
Voor Leverkusen is dat te doen, natuurlijk.
Absoluut. Absoluut, nee, dat is het zeker. Ik zou mensen ook willen aanraden, als je dan toch die kant op gaat, ga lekker naar een wedstrijdje van Keulen, ook heel leuk. Maar dat is weer iets heel anders.
Hè? Dan ga je niet voor het voetbal.
Nee, daar ga je niet heen voor het voetbal. Momenteel niet, nee.
Maar daar ga je wel heen voor dat geitje. Hoe heet dat geitje?
Voor het geitje, Hennis.
Hennis, ja, Hennis. Daar ga je wel heen voor Hennis natuurlijk.
Tuurlijk.
Heb je het gezien trouwens, dat VI was bij een wedstrijd van Keulen een paar weken geleden. Of maanden geleden. Toen was de documentaire ook gemaakt ook over Hennis.
Hennis.
Die zou ik jou sturen, dus leuk voor jou. Kan je. Hennis... Hennis is wel een held, hè?
Hennis is...
Maar jij hebt hem hier liggen, Hennis?
Ja, ik had zo'n knuffel had ik ooit gekocht daar toen ik daar zat. Maar die heb ik hier niet nu in de buurt.
Ja, voor de mensen die het niet weten. Magiel is Keulen-fan. Niet dat heel geweldig gaat met Keulen. We staan nu 17e volgens mij.
Zoiets. 16, 17.
Maar ze komen altijd weer bovenop, hè?
Komt altijd weer goed. En zo niet dan volgend jaar weer een jaartje kampioen worden in de Tweede Bundesliga.
Wie weet.
Wie weet. Laten we gewoon naar het elftal. Laten we verder gaan. Naar het middenveld.
Dan 18e is al.
18e. Naar het middenveld. En we gaan naar een Portugees van Benfica. En die heeft al eerder in het elftal gestaan. Dat is João Neves.
Ja. Ja, als je het hebt over de grootste talent in het elftal hier.
Mm-hmm.
Ja, dan kom je bij hem uit. Maar ook een van de grootste talenten van de wereld.
Ja.
19 pas. Was op zijn 18e eigenlijk al basisspeler. En bepaalde kwaliteit. Hij is ontzettend vaardig, dribbelvaardig. Ontzettend behendig. Goed aan de bal. Maar ook zonder bal doet hij me gewoon heel veel denken aan Gavi. Weet je, het werk wat hij verricht. Druk zetten, mijn ballen veroveren, hard werken. Ook wat agressiviteit daarin. Doet hem inderdaad denken aan Gavi, maar dit is gewoon echt een ontzettend goede voetballer. En ik vind hem vrij compleet. En dit is een speler waarvan ik denk, daar gaat Benfica 100 miljoen plus voor vangen. Gegarandeerd. Want je moet echt diep in de buidel tasten, wil je deze man oppikken. Je moet echt denken aan 100 miljoen plus. Maar ik heb jou ook de beeld laten zien hoe hij bij dat eerste doelpunt eigenlijk 3 man uiteenspeelt. Of uiteindelijk iets wat geluk misschien nog voor krijgt. Maar het intikketje van Orsnes.
Ja.
Je ziet wel de kwaliteiten die je natuurlijk ook vaker ziet als je hem vaker bekijkt. Maar hij beheerst gewoon ontzettend veel kwaliteiten. En dit is gewoon echt een hele goede voetballer. Die, als je hem haalt, krijg je dus kwaliteiten aan de bal. Maar krijg je ook nog die extra kwaliteiten zonder bal. En dat is wel fijn om zo'n speler binnen te halen die dat in die allebei de aspecten toch beheerst. En dat vind ik mooi om te zien.
Absoluut. Ja, absoluut. En het is wat je zegt. Het is er weer zo eentje waar een hoop geld aan verdiend gaat worden.
Ja, en datzelfde geldt ook voor Antonio Silva. Die ook in het elftal heeft gestaan.
Klopt, ja.
Ook als debuut gemaakt voor Portugal. Ook vaak basis daar. Maar Benfica heeft altijd veel talenten. In het verleden, je kan een heel lijst voor je maken qua talenten die ze hebben gehad. En qua spelers, goede spelers die ze hebben gehad. En daar hoort deze João Neves absoluut bij. Hè?
Ja, absoluut.
En eigenlijk
absoluut.
Gewoon de opvolger van Enzo Fernandes.
Ja.
Hij is betrokken. Hij is eigenlijk degene die in de plaats van Enzo Fernandes kwam te spelen.
Ze
zijn er niet op achteruit gegaan uiteindelijk.
Nee, ze hebben het gewoon heel goed voor elkaar. Hebben ze het eigenlijk.
Zeker. Nou, behalve in de Champions League.
Ja. Ja, dat is waar inderdaad.
We staan er 3-1 achter nu. En,
ja, eerste doelpunt dus gemaakt.
Dat wel, eerste doelpunt in de Champions League. Maar de kans dat zij...
Dat zij nog doorgaan.
Dit nog omdraaien wordt lastig.
Ja. Maar goed, het kan niet altijd 6 gooien. Dus,
hij speelt trouwens nu als rechter wingback, João Neves. Zie je, hij kan alles.
Hij kan alles.
Hij kan overal staan.
Het maakt niet uit, zet hem neer en... Hij
Nee,
speelt
maar
goed.
je hebt ook laten zien heel bijzonder hè, dat je zo'n speler hebt die hij is eigenlijk klein van stuk. Het doet je gewoon echt gewoon qua postuur en qua hoe die gewoon echt aan Gavi, weet je wel. Ook de gift die hij heeft, doet je echt denken aan Gavi.
Ja.
Dat je gewoon iemand hebt die ja, met en zonder bal heel belangrijk is.
Ja,
En
kan bijna.
heel belangrijk en iets toevoegt aan het elftal. En hij laat zien dat hij met en zonder bal heel veel toevoegt aan Benfica. Ja, zo'n speler, zeker op 19-jarige leeftijd, is prijzig.
Absoluut, ja. Kan natuurlijk bijna overal in het veld staan. Dat is ook een positief punt. Maar het is gewoon een hele goede voetballer. En
Zeker.
zoals we al vaker gezegd hebben, één om in de gaten te houden.
Ja, iedereen, jongen, iedereen in deze elftal moet je in de gaten houden.
Dat is zeker. Ja, dat
Echt
is
bijzonder.
sowieso.
Wij komen hier echt met bijzondere namen. We kwamen de keeper van de derde Bundesliga vorige week, hè?
Daarom,
Dus
ja.
ja, wij komen echt met
Ja,
bijzondere namen.
daarom. Laten we doorgaan naar Spanje, één landje verderop. En dan gaan we naar Vallecano, want die speelde met 0-0 gelijk uit bij Real Madrid. En dat kwam voornamelijk door Oscar Valentin.
Ja, en het is niet de derde keer dit seizoen, maar wel de derde keer in totaal dat hij in het elftal staat. Vorig jaar heeft hij er twee keer in gestaan. En toen noemde ik hem de balafpakker, drukzetter van Vallecano.
Ja.
Maar daar is niks aan gelogen. Want ook in deze wedstrijd ja, ontzettend hard gewerkt. En ontzettend belangrijk geweest met ja, veroveren van ballen, inzetten van tackles, tussenkomen, ook zonder duels aan te gaan tussen te komen. Maar hij heeft ja, overal bij iedereen heeft hij ertussen gezeten. Bij Rodrigo was het één keer, was het bij Bellingham, was het bij Vinicius, was het bij Camavinga, was het bij Joselu. Eigenlijk overal stond hij. En
Ja.
als je gaat kijken naar de statistieken in deze wedstrijd, hij is degene met de meeste tackles in deze wedstrijd. Hij heeft 7 keer de bal teruggewonnen, hij heeft 12 van zijn 15 duels gewonnen. Hij heeft 2 onderscheppingen. Hij heeft 9 intercepties. Dus ja, dat zegt wel genoeg over hoe belangrijk hij was op het middenveld. En ja, hij stond al bekend als een van de beste balafpakkers van La Liga.
Klopt.
Alleen dit was wel echt extreem wat hij deze
Het
wedstrijd
was wel
liet
heel
zien.
heftig dit, ja.
Ik heb jou ook laten zien, maar hij is ook iemand die ja, het spel kan lezen. En door de manier
Dat
van het spel kan lezen, gevaar kan neutraliseren.
één moment inderdaad tussen dat hij de voor mij is de rechtsback was het die wilde even gaan pingelen op zijn eigen helft en dat hij het eigenlijk al gelijk door had en gelijk rugdekking ging geven.
Ja, maar ook op het moment dat Bellingham ja, werd ingespeeld. En hij had het door. En ja, zonder überhaupt het duel aan te gaan, zat hij er al tussen. En
Zat er gelijk bovenop. Ja.
dat vind ik altijd het mooiste. Weet je, zonder duels aan te gaan, door middel van het lezen van het spel, om ertussen te komen. En dat liet deze Oscar Valentin zien. En ik heb hem gemist in het elftal.
Ja.
Want ja, ik vind Oscar Valentin een hele leuke speler om altijd te bekijken. Omdat hij altijd zo'n speler is, een hele belangrijke speler is. Ik vind dat soort type 6 vind ik heel belangrijk. Hè? Een bal afpakken, druk zetten. Ja, en
Gewoon
toen ik zag dat hij goed presteerde en even wat beelden ging bekijken, dacht ik, ja, toch weer tijd voor Oscar Valentin. En jij was ook niet teleurgesteld ervan. Ja, was er, jij, ik heb je niet heel,
Nee,
ik heb je niet teleurgesteld.
absoluut niet. Nee, nee. Het is echt een masterclass verdediger was het. Eigenlijk
Heel goed,
hoe
heel goed.
je als zes verdedigend moet voetballen heeft
Ja, ook een
hij.
aantal keer momenten ook ruimtes dichtlopen waar Carvajal bijvoorbeeld leek door te komen.
Ja.
Liep hij een aantal keer goed die ruimtes dicht. Zat hij een aantal keer goed tussen. Ook een aantal keer bij een schot zat hij er goed tussen. Dus hij was niet belangrijk, maar echt cruciaal in deze wedstrijd. En
Klopt, ja.
een heel belangrijk punt voor Vallecano. En ja, Oscar Valentin die toch wel eventjes Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Camavinga
De
uitrusten.
sterren hield hij stil,
Hield hij helemaal
eigenlijk.
stil en uiteindelijk was degene de baas van Bernabeu was Oscar Valentin.
Ja.
Een 19-jarige, 29-jarige Spaanse middenvelder.
Ja. Ja, we hebben hem gemist, maar hij is weer terug in het team.
Hij is terug.
Hij is helemaal terug. Gaan we naar de derde middenvelder. Dan gaan we voor naar Italië, naar Turijn. Want Juventus won met 1-0 van Fiorentina. En dat kwam door de goal van Fabio Miretti.
Ja, één overwinning. En een mooie voor hem. Eerste doelpunt ooit. Is profcarrière. Eerst doelpunt ooit voor Juventus. 1 overwinning. En ja, Juventus wint weer. Staan inmiddels tweede in de Serie A. Ja, toch bijzonder, hè? Juventus die natuurlijk jarenlang kampioen werd. De laatste jaren toch wat aftakelde. Nou, we weten natuurlijk dat hele gebeuren. Dat schandaal, dat ze natuurlijk geen Europees voetbal mochten spelen. Punten aftrek gebeuren, je weet het wel. Juventus kreeg natuurlijk ontzettend veel punten aftrek.
Ja, 15 werd was het.
Zei je?
15 waren het toch of zo?
Ja, 15. En ook nog uitgesloten van Europees voetbal.
Ja.
Dus, ja, je ziet in de competitie. Ja, het is niet dat het voetbal geweldig is. Absoluut niet. Maar ja, het is wel Allegri, hè. 1-0 is genoeg. En dat is te zien. En als je ziet dat Fiorentina, die stond bij de hele tweede helft op de helft van de tegenstander, maar hebben helemaal niks kunnen creëren. Dat vond ik dan toch teleurstellend. In de wedstrijd waarvan ik denk, ja, Juventus was echt te pakken.
Ja.
Juventus speelde helemaal niet goed. Alleen, ze deden veel te weinig mee. Fiorentina had in deze wedstrijd veel te weinig aanvalsdrang. Om het Juventus uiteindelijk te kunnen omkieperen. En als je kijkt naar de uitslagen, 1-0, 2-0, ze winnen veel. Laatst staan met kleine marges. Maar ze halen wel elke keer die punten binnen. En de rest verspeelt ze. Hè. Milan verspeelt ze. Napoli heeft ondertussen al best wel wat punten laten liggen. En je ziet dat Juventus langzamerhand die punten wel pakt. Want ze staan nu al 4 punten voor Milan. Staan keurig tweede. De titel zit er toch in. Weet je, want Inter heeft 2 punten meer. Maar als ze toch dit soort wedstrijden met 1-0 blijven winnen steeds, dan... Wie weet wordt het uiteindelijk misschien wel kampioen. En dat zou wel heel knap zijn.
Absoluut. Dat zou het zeker zijn. Ja, het is...
Ze winnen 1-0 van Fiorentina. Ze winnen met 1-0 van Hellas Verona. Ze winnen met 1-0 bij Milan. Dus de laatste 3 wedstrijden gewoon 1-0 gewonnen. En dat is alleen
niet genoeg.
Dat is alleen niet aan voet uit. Want 1-0 is gewoon genoeg. Want ze hebben 1-0 van Lecce gewonnen. Ze hebben eigenlijk de laatste 4 wedstrijden... 5 wedstrijden, volgens mij 3-4 keer alleen maar 1-0 gewonnen. En dat is voldoende.
Nou, een beetje de Italiaanse mentaliteit is dat.
Ja, het is gewoon Allegri. Allegri is zo'n trainer. Allegri is zo'n trainer. Die graag speelt op de nul. En 1 keer wil scoren. En dat is voldoende.
Ja.
Maar
winnen is winnen. Dat maakt niet uit hoe het gebeurt.
Maar winnen is winnen. En ja, dit is wel puur Allegri dit seizoen. Als ze 1-0 winnen. Dus echt, Allegri is gewoon weer helemaal terug. Het is eigenlijk gewoon, Allegri is gewoon weer helemaal back. En het zou toch wat zijn als hij Juventus nog naar de titel kan helpen. Al denk ik zelf dat Inter kampioen wordt. Maar wie weet, als ze dit de hele tijd bij voorhouden met 1-0, dan wordt ze kampioen.
Ja, nee, ja, als ze het kunnen voorhouden. Inderdaad.
En ze hebben geen Europees voetbal, wat natuurlijk ook helpt, hè.
Ja.
Ze hebben geen Europees voetbal, dus ze kunnen zich focussen op de beker.
1 wedstrijd per week in principe.
Ze hebben de beker, maar goed. Ze gaan natuurlijk vol voor die kampioenschap. Vol voor die landstitel. Want ze willen gewoon weer kampioen worden. Want als ze kampioen worden, dan is het ook 4 jaar geleden ze kampioen zijn geworden. En dat is voor Juventus begrippen natuurlijk vrij fors. Ja. Voor een club die dat eigenlijk elk jaar kampioen werd, naar een club die 4 jaar geen kampioen is geworden. Dus ze willen vol voor de titel gaan. En ze hebben toch al een kleine gat geslagen met de ploegen onder zich. Alleen Inter staat met 2 punten nog boven zich. Dus... Heel leuk, kan een hele leuke titelstrijd worden.
Ja, leuker dan vorig jaar in ieder geval. Dat is ook niet zo heel
ja, vorig jaar was Napoli veel te goed. Dat was op een gegeven moment, Napoli was gewoon echt, dat was een klasse apart vorig jaar in de Serie.
Ja, dat was niet leuk meer. Hoeveel beter die waren dan de rest. Maar goed, hè.
Zeker. Het
kan een keer gebeuren.
Zeker. Ook wel leuk voor Napoli was dat natuurlijk, hè, dat is een kampioen.
Natuurlijk. Natuurlijk, voor het eerst in, dat was het 30 plus jaar voor mij, dus is ook wel eens, goed. Gaan we naar de laatste middenvelder, gaan we gewoon naar Parijs, naar Paris Saint-Germain, met Kang In-Lee, 3-0 gewonnen van Montpellier.
Weer een middenvelder van Paris, hè?
Ja, weer een.
Het houdt niet op. Hey. Volgens mij heb ik, ik heb alleen Hakimi gehad van Paris, en de rest alleen maar alle middenvelders besproken. Ik heb nog geen MLB besproken.
Nee.
Maar Kang In-Lee, hè, de middenvelder die vorig jaar bij Mallorca indruk maakte als behendige middenvelder. Maar ook nog creativiteit. En ik vond dat duo vorig jaar met hem en Muriqi Die twee was een heel goed duo.
Mm-hmm.
Dus dat hij uiteindelijk door Paris werd gehaald afgelopen zomer vond ik vrij logische keuze. Want hij is nog jong, maakt de indruk in La Liga bij een club wat enigszins toch een kleine club is in Spanje.
Mm-hmm.
En er zijn toch wel een beetje een andere koers ingeslagen bij Paris. Als ze vroeger toch wel gingen voor
de grote naam.
Grote sterren. Ja, is nu toch wat meer talent te halen. Wat jonge spelers. Gemixt natuurlijk met wat ze in de jeugd hebben rondlopen. Hè.
Ja.
En gemixt met wat bekendere namen. Zoals Skriniar die werd gehaald. En, ja. Ze hebben natuurlijk Marquinhos. Ze hebben natuurlijk nog Mbappé. Dus Dembele hebben ze gehaald natuurlijk. Dus het is gewoon een gemix van wat bekendere spelers. Maar ook met veel talenten. Deze jongen die scoorde een doelpunt. Prachtig doelpunt met zijn linker. Hè? Door een heel mooi overstapje van MAP. Maar een goede aanname en schoot hem heel goed binnen met zijn linker. Maar het is ook, hij is gewoon ook voetballen met flair. Hè? Ik bedoel, je zag hem ook beeld laten zien hoe hij met het buitenkantje paasjes geeft. Het is gewoon een hele technisch begaafde, verfijnde en gewoon begaafde middenvelder.
Absoluut.
Die bij Paris Saint-Germain in de minuten die hij krijgt. Toch wel laat zien dat hij dat de reden is dat hij gehaald is, want hij kan echt heel goed voetballen en dat laat hij zien en had ook gisteren bij zijn invalbeurt tegen Newcastle een mooie actie en schoot hem op de paal. Alleen als hij toch de minuten krijgt, dan laat hij toch wel zien dat het een geweldige dat het een echt een hele fijne middenvelder is om naar te kijken, een hele goede middenvelder is om naar te kijken.
Absoluut, ja, nee, dat is het sowieso en, het is een leuk voetballer, technisch.
Zeker.
Snel, er gebeurt wat als hij de bal krijgt. Dus het is een leuke voetballer om naar te kijken.
Ja, het is een behendige voetballer.
Ja.
Maar ook een creativiteit in zich. Want heeft hij vorig jaar laten zien bij Mallorca.
Ja, inderdaad. Dan gaan we naar de aanval. En dan beginnen we bij de dribbelkoning van Engeland. En dat is Jeremy Doku.
Ja. Ja, dat is... als je het hebt over... als er iemand op dribbelen zit, is hij het wel.
Ja.
Want die doet het gewoon voor zijn plezier. Als hij wakker wordt, dan begint hij al te dribbelen. En hij de hele avond dribbelt hij, denk ik. Ja, dribbelt gewoon tot hij weer slaapt. Want ja, ook in deze wedstrijd weer. Het is gewoon fantastisch voetbal om naar te kijken. Als hij aan de bal komt, qua dribbelen, qua spelers, tegenstanders passeren. Maar ook gewoon het overzicht kunnen behouden. En ja, hij was natuurlijk altijd wel een snelle, behendige dribbelaar. Alleen ja, het overzicht en het rendement, ja, dat ontbrak nog wel. En je ziet dat hij toch wel rendement begint te krijgen. En ook aan de bal, zijn besluiten en zijn decision making aan de bal wordt beter en beter. En, dat is ook wel belangrijk. Hè? Want je kan natuurlijk wel goed dribbelen, zeker bij een club als Manchester City. Maar je moet wel ook wel...
Moet rendement uitkomen.
Rendement hebben. En je ziet dat hij dat hij daaraan het groeien is daarin. En dat hij bij Manchester City daarin echt beter en beter wordt. Want hij heeft inmiddels, wat is het, 5 assists, 6 assists of zoiets?
Ja, 4 natuurlijk vier in deze wedstrijd.
En heeft natuurlijk, dus hij laat wel zien dat het in die zin dat hij aan het groeien is natuurlijk. En dat is ook logisch, hij is nog jong en hij komt bij een nieuwe omgeving. En het dribbelen hoef je hem niet aan te leren.
Nee.
Alleen, wat doe je als je op belangrijke posities komt op het veld? Wat doe je dan met de bal? En daarin is hij beter en beter aan het worden. Want hij gaf natuurlijk ook een schitterende paas op Bernardo Silva, waar een doelpunt uitkwam.
Ja.
Gaf hem nog een keer mee aan Bernardo Silva. Maar ik vond ook heel mooi hoe hij ook overzicht had om Phil Foden aan te spelen. Mm. En dus hij speelt nu op belangrijke momenten, op belangrijke posities, speelt hij zijn medespelers aan. Die dan kunnen scoren, doelpunten kunnen maken. Dat zijn dingen die je wel als spelers kan aanleren. En dat zijn dingen waar hij wel op kan verbeteren. En je ziet dat hij daarin aan het groeien is. Dat hij daarin beter en beter wordt. Want ja, dribbelen hoef je niet aan te leren.
Zeker niet. Nee, daar weet hij zich wel mee te redden. Maar wat je zegt, er komt ook rendement uit. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
Maar het is wel heel goed voetballer. Je zet voor hem zet je de televisie aan. Voor dat soort spelers zet je je televisie aan. Kijk, want... Bij Feyenoord heb je Minté, hè?
Mm-hmm.
Dat is ook een vaardige voetballer.
Er zijn er heel veel die heel goed kunnen dribbelen natuurlijk in het voetbal. Maar er zijn er niet heel veel waar echt rendement uitkomt.
Maar Minté heeft geen voetbalintelligentie.
Nee.
Minté, die speelt met oogkleppen op. En dat is enigszins, kan het leuk zijn om te zien. Want hij zelf ook niet weet wat er gebeurt. Maar dat is wel frustrerend.
Soms wel, ja.
Zeker als Feyenoordsupporter. Ik kan me niet voorstellen dat jij hem niet een keer voor de televisie hebt uitgescholden. Dat geloof ik niet.
Ja hoor, niet alleen voor de televisie.
Ja, nee, maar dat bedoel ik. Ook in het stadion. Maar ik kan me niet voorstellen dat jij hem niet een keer gewoon vol hebt lopen uitschelden.
Ja hoor.
Want dat zijn gewoon frustrerende spelers. Ja, je ziet het bijvoorbeeld ook bij Vinicius, hè. Die heeft ook een aardige tijd gehad, hè. Want het was ook frustrerend, hè. Kan je nog momenten herinneren van Benzema?
Ja.
In de rust. Speel Vinicius maar niet aan. Weet je wel?
Ja, klopt.
Kijk, als je goed kan dribbelen, is leuk. Ja. Maar je moet er ook iets mee kunnen doen natuurlijk op het einde. Je moet wel rendement hebben, overzicht hebben. En Doku moet zijn ijs, nu als de eerste paar maanden in Engeland, hij groeit heel snel. Dat is toch leuk om te zien. Hij groeit heel snel. En hij wordt, hij kan inderdaad, wat ik al zei, hij dribbelt heel goed. Het is echt een dribbelmonster. Alleen, hij heeft ook overzicht.
Klopt.
Dat vind ik belangrijk.
Mm-hmm.
En dat vind ik vind dat het overzicht hebben, dat vind ik nog belangrijker eigenlijk. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En dat hij dan dribbelt is leuk. Dat mag je voor mij doen, want dat is heel leuk. Want dan ga ik naar kijken en dan geniet ik van. Maar als je dan geen overzicht hebt, dan gaat het frustreren.
Ja.
Als je geen overzicht hebt, dan ga je dribbels ook niet meer voor lief hebben. Geloof me maar. Ik denk dat je niet meer geniet van Minté zijn dribbels. Of zijn acties.
Nou ja.
Want het enige wat je gaat denken is nu van, hij gaat hem toch verspelen. Dat gaat hij toch doen. Dus vandaar dat, leuk dat je dribbelt. En leuk dat je dat soort acties maakt. Alleen je moet wel bepaalde rendementen hebben in je spel. En iets toe kunnen voegen in balbezit. En dat doet hij nu wel. En dat is hij heel snel. Heeft hij dat aangeleerd. En is een hele belangrijke speler geworden voor City. Hè? Toch een soort andere type speler die ze natuurlijk hebben. Ze hebben natuurlijk aan die linkerkant hebben ze Grealish gehad.
Mm-hmm.
Deze mag nog wel even een stuk behendiger natuurlijk.
Ja,
die kan nog een stuk beter dribbelen. En is nog een stuk sneller natuurlijk. Ik heb een keer natuurlijk bij Aston Villa laten zien dat ik ook een goede dribbelaar te kunnen zijn. Maar Doku is van een ander level qua snelheid en qua snelle bewegingen die hij heeft. Maar je ziet dat hij inderdaad daarin qua rendement beter is geworden. En dat is, vind ik goed om te zien, want dat vind ik wel heel belangrijk.
Absoluut. En dat is natuurlijk ook waar het om gaat. Er zijn er zo ontzettend veel die goed kunnen dribbelen. Maar ja, er zit niet altijd rendement achter.
Nee, nou,
en dat
bedoel,
heeft hij wel.
Als Minté rendement zou hebben, dan zou het een waanzinnige voetballer zijn.
Ja. Maar goed, die is ook nog maar 18, hè? Dus daar weet je niet van hoe lang of wat, hoe dan ook.
Ja, zeker. Maar het is wel zo dat als hij dat gaat toevoegen, als hij dat gaat toevoegen, dan is het een waanzinnige speler. Want dan ga je hem niet, want je houdt er niet bij. Hij is zo behendig.
Hij is niet bij te houden.
Maar ja, als je er niks mee doet, dan hoeft dat ook niet. Maar als je dat gaat toevoegen aan zijn spel, bijvoorbeeld Minté. En die gaat rendement toevoegen en overzicht toevoegen. En gaat minder met oogkleppen opspelen. Ja, dan wordt het een waanzinnig voetballer. Alleen op deze manier wordt hij volgend jaar weer verhuurd door Newcastle.
Ja, maar goed, dat denk ik dat ze dat sowieso
wel. Ja, zeker. Maar het is wel zo dat hij moet het toch wel ergens gaan leren natuurlijk, die rendement. Daarin een Doku, die heeft dat snel opgepakt. En is bij City nu niet alleen maar de geweldige dribbelaar, maar ook degene die overzicht heeft en rendement heeft. Dus dat is mooi.
Absoluut. Dan gaan we naar de volgende aanvaller. Dat is de spits van alleen koploper van Spanje momenteel.
Ja, zeker.
Artem Dovbyk van Girona. Die won 2-4 van Osasuna.
Ja, klopt. 2-4. En weer een doelpunt van de Alex Garcia.
Ja.
Maar goed, om nou elke week Alex Garcia te kiezen, dat wordt wel echt overdreven. Want dan kunnen we door blijven gaan.
Ja.
Maar dat is op dit moment echt mijn favoriete voetballer. Ik heb er wel een paar, ik vind Griezmann ook geweldig. Maar Alex Garcia, dat vind ik gewoon echt. Hou die zo bij zo'n. Ja, ik wil eigenlijk bijna zeggen kleine club, maar is het eigenlijk nog wel een kleine club. Zo'n koploper in La Liga. Relatief kleine club, laten we maar zeggen. Want relatief wel een kleine club. Die natuurlijk geen kampioen worden, want dat kan je natuurlijk nu ook wel zeggen, dat worden ze natuurlijk nooit. Het zou wel zijn als ze Champions League halen volgend jaar. Alleen, ik heb natuurlijk wel bepaalde spelers gehad, Daley Blind, die op zijn manier in balbezit verschrikkelijk goed is. Onze grote vriend Savio Savinho, die zijn acties maakt aan de linkerkant. Ja, dan is Garcia natuurlijk als spelmaker voor die defensie, de spelvorm geeft. Ivan Martin als veel ook als loper, die in de 16 komt, doelpunten kan maken. Nou, maakte de 1-0, die Dovbyk voorgaf. Was hij degene die de bal intikte. Ja, je hebt Artem Dovbyk, die gehaald is van Dnipro. Mm-hmm. Die vorig jaar tegen AZ ook heeft gespeeld. En ja, deze Artem Dovbyk heeft... Ja, ik vind zijn grootste kwaliteit is zijn fysieke gedeelte. Maar ook als zijn aanspelpunt. Dat vind ik echt heel goed. Hoe hij zijn lichaam gebruikt. Hij zorgt er eigenlijk voor dat anderen in het spel komen. Dit is een hele belangrijke speler voor Girona. Want je hebt ook in deze wedstrijd gezien dat hij wordt aangespeeld. Met tussen hem en de laatste speler van Girona. Wel gewoon 20 meter ruimte. 25 meter ruimte. Dus dan moet je wel de bal kunnen vasthouden tot er wordt aangesloten. En dat doet hij heel goed. Hij kan een bal vasthouden totdat de spelers aansluiten. En hij kan ook spelers binden. Medespelers binden. Waardoor er elders ruimte ontstaat. En ja, hij heeft dan ook het vermogen om die bal terug te leggen. En was bij de 1-0 werd hem de bal aangespeeld. Ja, moest hij gewoon letterlijk een paar seconden die bal vasthouden totdat er aansluiting kwam. Want er was oprecht, je hebt het gezien, best wel met hem en Savio, de laatste man bij Girona. Of de eerste man voor Dovbyk. Zat 25 meter ruimte tussen. Dus hij werd de bal aangespeeld, moest wachten. Nou, je zag dat de verdediger was met hem bezig, maar de nummer 6, de middenvelder, die ging ook proberen mee te helpen, waardoor er een gat ontstond waar Savio in kon duiken. Nou, op het moment dat Savio kwam, gaf Dovbyk hem mee. Ja, en daar had Savio de ruimte. Ja, dan is Savio niet bij te houden als hij daar die ruimte heeft. En hij kwam er langs. En wat ik ook mooi vond, is dat Dovbyk dan ook gelijk weer met hem meerende. En ook gelijk die ruimte indook, waardoor er eigenlijk een 3-2 situatie ontstond. Hij kreeg de bal terug, hè, Dovbyk.
Ja.
En hij heeft ook het vermogen om een medespeler dan ook te bereiken voor de goal.
Ja.
En hij heeft dit zo'n 4 assists. 3 of 4 assists. Volgens mij 3. Ja. Maar hij heeft ook een ander moment laten zien dat je hem kan aanspelen. Dat hij kan wachten en ook de bal kan terugspelen. En dat hij inderdaad ook een assist kan geven. Hij heeft ook laten zien dat hij doelpunten kan maken.
Ja.
Ook in een combinatie met medespelers, in combinatie met Daley Blind. Maar ook met het hoofd heeft hij een aantal doelpunten gemaakt. Of ook een assist geven met het hoofd door een bal terug te leggen. Maar ja, zijn fysieke kracht, hoe hij zijn lichaam gebruikt, hoe die ergens als aanspelpunt wordt fungeerd, dat vind ik zijn belangrijke kracht voor dit Girona. En hij zorgt er eigenlijk gewoon voor dat andere spelers in het spel worden betrokken. Dat vind ik echt een hele grote kracht van hem.
Ja.
Ook hoe die tegen grote spelers, hè, als Rudiger bijvoorbeeld, hoe die zijn lichaam tegen hem gebruikt en hem zo erg afschermt. Hij zit er gewoon een hele belangrijke kracht en is gewoon een hele goede aankoop geweest.
Absoluut.
Ervoor zorgt dat anderen om hem heen ook beter worden. Dat is hij. En buiten dat hij alleen als aanspelpunt fungeert, maakt hij ook doelpunten.
Ja.
En ook geeft hij ook assists.
Ja.
Dus ja, dat is wel leuk om te hebben. Leuk om een spits te hebben en die doelpunten maakt en assist geeft. Maar ook ervoor zorgt dat de andere spelers beter worden doordat hij een bal kan vasthouden.
Ja.
En inderdaad voor zorgt dat anderen aansluiten. Ja, dat vind ik wel belangrijk om zo'n spits te hebben. En ik vind dat dit wel een hele goede aankoop is geweest van Girona.
Mm-hmm.
En ze worden beter met Dovbyk in de spits. Die zorgt er wel voor dat anderen om hem heen beter gaan spelen. Want hoe fijn is het om een spits te kunnen aanspelen die een bal kan vasthouden.
Die hem ook vasthoudt, ja.
Ja, hoe je een bal kan vasthouden en waardoor je kan aansluiten. Hoe fijn is dat? Dat is heel fijn. Ja. Zeker.
Dat is, ik denk alles wat ze wilden, dat heeft hij, voldoet hij aan. En hij overtreft het ook nog eens, denk ik, momenteel. Dus,
hij heeft 7 goals gemaakt al, hè? 7 goals, 3 assists. Ja, daarom.
Dus.
Je trok bij 10 goals dit seizoen al.
Kunnen zeggen wat we willen, maar dat hadden ze niet verwacht, hoor. Dat hij dat ging doen.
Ja, hij viel in tegen Sociedad in de eerste speelronde. En hij veranderde gelijk de dynamiek van deze wedstrijd. Want gelijk oorlog, gelijk met zijn fysiek. Had Sociedad al even moeilijk mee en bracht hij wel Girona naar voren. En kwam Girona wel meer in rond de 16, dan maakte hij een doelpunt.
Ja.
Daardoor. Sindsdien is hij eigenlijk niet meer van de basis weggehaald. En is hij gewoon een ontzettend belangrijke spits geworden. Die eigenlijk gewoon een hele belangrijke aanvalskracht is geworden. Die zowel
Absoluut.
doelpunten kan maken. Als inderdaad als aanspeelpunt heel belangrijk is voor die ploeg.
Dat is die absoluut. En
Oh,
het
echt
is voor
starting man.
absoluut. Ja, het is een beetje ouderwetse
Starting
aanspeelpunt
man,
spits, hè? Ja.
maar ook doelpunten maken.
Ja. En
En dat is mooi om te zien.
assist geeft
Ja,
hij,
hij heeft
dus.
inderdaad in deze wedstrijd een assist gegeven. Nou, hij heeft in de andere wedstrijd ook weer een assist gegeven. Dus hij heeft ook de mogelijkheden om. En ook gewoon twee goede assisten. Dus gewoon de assist was mooi. Bal aan de linkerkant. Goede scherpe pas. En bij de andere was het een goed 1-2'tje. Dus hij laat zien dat hij inderdaad elke medespeler kan bereiken. Maar ook zelf een doelpunt kan maken. Maar vooral als aanspeelpunt heel goed is.
Inderdaad.
En ook een doelpunt met het hoofd kan maken.
Ja. En dan gaan we naar de volgende aanvaller. Dat is er eentje die ook wel, waar je eigenlijk hetzelfde verhaal een beetje kan herhalen. Goed aanspeelpunt. Harry Kane.
Ja.
Ja, stopt niet
Ja.
met doelpunten maken.
Nee, en ik vind dat knap, hè. Als je gaat kijken naar hoe deze van de Premier League naar de Bundesliga. En ja, hij blijft toch blijft doelpunten maken. En ja, het is gewoon, geef hem de kans en hij maakt ze af. Hij maakt zelfs al vanaf de middenlijn. Maakt hem niet zoveel uit. Ook vanaf de middenlijn maakt hij doelpunten. Tegen Darmstadt vorige week vanaf de middenlijn. Maar ja, we kunnen het wel over Harry Kane hebben dat hij een van de beste meevoetballende spits is ter wereld. Ik bedoel, ja, hij zakt vaak uit en hij voetbalt vaak mee. Het is goed in de passing. Zijn passing is echt heel erg goed. Ja, Kane is meer dan een doelpuntenmaker. Maar ja, hij maakt er nu 14 dit seizoen. Dus je zou zeggen, ja, het is een waanzinnige doelpuntenmaker. Ja, dat is hij. Maar hij is niet alleen maar een doelpuntenmaker.
Zeker
Maar ja,
niet.
Harry Kane behoort tot een van de beste spitsen ooit. Ooit.
Ja.
Zeker ook van deze generatie. Het is gewoon
Absoluut.
echt een geweldige spits. Het is eigenlijk een spits annex 9,5.
Ja.
Annex 10. Want ook een 10. Eigenlijk ook een 10. Hij fungeert uit tussen 9, 9,5 en 10. Want hij komt vaak ook in het middenveld in. Hè? Dus ja, je kan hem schaden tot een 9, 9,5 en 10. En hij kan doelpunten maken, maar hij kan ook een assist geven. En hij kan ook medespelers bereiken. Harry Kane is gewoon een waanzinnige speler.
Ja, het is
Ook in de Bundesliga gewoon een hele belangrijke aankoop geweest. Er is veel geld voor betaald, maar Bayern heeft eindelijk een spits. Bayern heeft eindelijk weer die spits die doelpunten maakt. Ze hebben natuurlijk vorig
beetje
jaar met Mané.
de echte vervanger van Lewandowski, hè?
Hebben met Mané geprobeerd. Nou, dat is geen spits gebleken. Die is weer weg. Tchoubamoting deed het aardig, maar ja, Harry
Ja,
Kane
niet
is
van hetzelfde niveau,
van een
nee.
ander niveau. Ze hebben met Harry Kane echt een waanzinnige aankoop gedaan. En dat is voor hun natuurlijk heel belangrijk om hem fit te houden samen met Sané. Want daar
Zeker.
komt ontzettend veel dreiging vanaf van die twee.
Echt bizar, inderdaad. Ja, dat zag je natuurlijk ook bij
En
die.
ook Coman, hè. Coman trouwens ook, die heeft natuurlijk ontzettend veel blessures gehad, hè, Coman. Maar toch knap, die heeft zoveel blessures gehad, maar blijft op zo'n hoog niveau spelen. Dat vind ik echt heel knap. Want ook weer in deze wedstrijd de assist. Ja, je ziet het is natuurlijk ook nog Musiala. Dan heb je nog Thomas Müller, die altijd belangrijk was op de bank. Die ook
Ja.
nog wel speelt, maar ook vaker op de bank zit nu. Dus ja, qua aanvallend gezien Bayern heel erg sterk natuurlijk. Hè. En natuurlijk nu met achterin, met Kimmich, een hele belangrijke verdediger gehaald.
Ja.
Centraal verdediger die achterin ook heel erg belangrijk is en het heel goed doet. Dus het is allemaal heel leuk om te zien natuurlijk hoe eigenlijk Bayern München dat probleem met de spits, hoe ze dat uiteindelijk deze zomer hebben opgelost.
Klopt. Ja. Ja, en hoe goed hij zich aanpast ook, hè, aan de Bundesliga. Dat
Ja,
is natuurlijk
het is
ook
natuurlijk in alle commoties, het blijft natuurlijk een topspits.
Ja,
Het
natuurlijk.
is wel en het is echt een waanzinnige topspits die dat instinct heeft, hè, en zijn doelpunten maakt. Je hoeft hem eigenlijk niet, je hoeft hem niet zoveel meer te leren, want hij beheerst heel erg veel. Dus ja.
Valt weinig aan toe te voegen aan
Goeie manier
dit.
om af te sluiten met Harry Kane.
Inderdaad, dus
Je kan slechter afsluiten.
het kan aanzienlijk slechter, inderdaad. Goed, daarmee hebben we dus het einde gehaald. Iedereen natuurlijk weer heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende.